Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil vanmorgen onze lezing en studering van de profeet Zacharia voortzetten en met u lezen uit het 8e hoofdstuk, daarvan de eerste 7 versen. Zacharia 8, de versen 1 tot en met 7. Ik lees weer uit de HSV, de Herziene Statenvertaling, beloofde zegeningen voor Israël. Het woord van de Heere van de legermachten kwam tot mij. Zo zegt de Heere van de legermachten: ik heb mij met grote naijver voor Sion ingezet. Ja, met grote grimmigheid heb ik mij voor haar ingezet. Zo zegt de Heere: ik ben naar Sion teruggekeerd. En ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal stad van de waarheid genoemd worden, de berg van de Heere van de legermachten, de heilige berg. Zo zegt de Heere van de legermachten: er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem. Ieder met zijn stok in zijn hand, vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. Zo zegt de Heere van de legermachten: al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van dit volk, zou het ook in mijn ogen wonderlijk zijn? Zo spreekt de Heere van de legermachten. Zo zegt de Heere van de legermachten: zie, ik ga mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen. Zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid. Tot zover. Mogen de Heer ons ook een rijke zegen geven, wanneer we ook dit gedeelte samen weer overdenken. Zacharia 7, we hebben de vorige keer bij stilgestaan. Dan hebben we een gezantschap gezien, zo'n officiële delegatie. Die kwam uit het Tienstammenrijk. Het Tienstammenrijk bestond zelf niet meer, maar er waren wel mensen natuurlijk die daar oorspronkelijk gewoond hebben en die daar nog steeds woonden. En er waren andere volkeren binnengekomen en die mensen die hadden daar een beetje hun eigen godsdienst gecreëerd. Dat is typisch dat mensen zo makkelijk geneigd zijn om het woord van God los te laten en ja, maar iets voor zichzelf te beginnen en daar een beetje eigen invulling en idee aan te geven. Dat is wat eigenlijk al in de Hof van Eden gebeurde natuurlijk. Hè? De Heere God die had de mensen verteld hoe hij gediend wilde worden. Dat was niet zo ingewikkeld, ze mochten alles. Behalve de vrucht van die ene boom, maar verder mocht alles. En toen kwam de boze langs en die zei: ja, maar wacht eventjes, het zit eigenlijk een beetje anders in elkaar. En vanaf dat moment zijn de mensen er steeds toe geneigd om datgene wat God gegeven heeft te veranderen, aan te passen aan ja, datgene wat ze zelf prettig of aardig vinden. En zo was ook de ware godsdienst van de 10 stammen veranderd door Jerobeam. Agab is natuurlijk een hele beruchte koning in die sfeer, nou daar heb ik het over gehad. Uit die omgeving was er dus een gezantschap gekomen en ze hadden de vraag gesteld van: moeten wij nog langer vasten op die speciale vastendagen? De dagen waarop zij rouw bedreven vanwege de verovering van Juda en Jeruzalem en de wegvoering van die bevolking in ballingschap naar Babel. Want dat had natuurlijk ook een hele grote impact gehad op hen. Stel dat België veroverd wordt door Frankrijk en dat alle Belgen naar Frankrijk worden verbannen en dergelijke in die tijd. Nou, zoiets moet je je voorstellen. Dat zou op ons Nederlanders natuurlijk ook wel een enorme indruk maken. En we zouden misschien vanwege de dingen die gebeurd zijn ook vastendagen met elkaar afspreken. Zoals wij gisteren natuurlijk ook een dodenherdenking hebben gehad en vandaag de 5 mei, de bevrijding die we met elkaar mogen vieren. Dat zijn van die bijzondere dagen. Nou, dat gezantschap was naar Jeruzalem gekomen en had vastgesteld: jullie zijn teruggekeerd uit Babel, moeten we nou eigenlijk nog wel die vaste dagen houden? En de Heere God had Zacharia erop voorbereid dat deze mensen zouden komen en had moeten doorgeven dat ze nogal onoprecht waren. Het ging hen helemaal niet om de Heere God of om het vasten, Maar het ging hen om de business, de handel. En ze hadden moeten weten wat God van hen vroeg. Want ze kenden de woorden van de vroegere profeten, maar ze weigerden daar acht op te slaan. Er is niks nieuws onder de zon. Onze wereld kent het profetisch woord. Gelooft u maar, het is bekend in ons land, maar het is ook bekend bij de Verenigde Naties. Sommigen misschien wat beter, anderen wat minder goed. Zo zit daar natuurlijk wel verschil. Maar het Bijbelwoord, als het woord van God, is in onze wereld bekend. Het is het meest verkochte boek en het meest vertaalde boek. Mensen zijn niet onbekend. En net als die delegatie, ze hadden beter moeten weten. Zo zou ook onze wereld beter moeten weten. Onze wereld is wel religieus, godsdienstig. Er wordt vandaag wat een religie ontwikkeld en er worden wat religieuze activiteiten ondernomen. Maar het hart is niet gericht op de ware, de levende God. En de Heere God had 10 stammen weggevaagd. En er zou niet meer aan gedacht worden. Ze zouden zichzelf niet eens meer kennen. Nou, zo is het vandaag. We weten niet waar die 10 stammen zijn. En ook de nakomelingen van die 10 stammen hebben geen idee dat ze nakomelingen van die 10 stammen zijn. Zo hebben we dat ook uitgelegd de vorige keer. Uiteindelijk zal de Heere God ze toch weer terugbrengen. Heel wonderlijk is dat. Maar de Bijbel zegt dat heel nadrukkelijk, dat de Heere God ook die 10 verloren gegaane stammen weer zal terugbrengen naar de bergen van Israël. Het gedeelte waar we nu over willen spreken gaat over Juda. In het bijzonder om de toekomst van Juda. Het tweestammenrijk. En dat volk kennen wij wel. Dat zijn de Joden. De Joden waren ook verstrooid over de aarde, de diaspora. 70 na Christus heeft Titus Jeruzalem veroverd. De Joden over de aarde verspreid. En ze waren weg. En nu lezen we over Juda en over wat de Heere God met Juda, met deze Joden, zal gaan doen. En we lezen als eerste dat God zich voorstelt als de Heere van de legermachten. De Heere der heerscharen, als u een NBG-vertaling gebruikt. Klassiek gezegd, de Heere Zebaoot. Term kent u misschien ook wel. Dus ja, de Heere van de legermachten, zeg maar de hoogste in rang als het gaat om het leger. De hoogste in rang, de heren van de legermachten. En de eerste keer dat wij die titel horen, dat is in 2 Samuel 5 vers 10. En daar staat, David nam steeds toe in grootheid en Yahweh, J-H-W-H, de heren, zijn naam, ik ben die ik ben, de God der heerscharen was met hem. En u moet vanmiddag thuis eens rustig psalm 24 lezen. Dat is een zogenaamde messiaanse psalm, waar het gaat om de koning der koningen, de heer der heren. Daar wordt Gods grootheid geschilderd, maar in het bijzonder die van de Heer Jezus. En dan wordt daar gesproken over een koning, en dan wordt de vraag gesteld, wie is toch die koning? En dan is uiteindelijk het antwoord, de heren van de legermachten. Hij is de koning der ere. Dus de koning van Israël, dat is Gods zoon Jezus Christus, hij is de oppergeneraal van het hemelsgarnizoen. Hij is de koning der koningen. David zoekt een koning, zoekt die koning te benoemen en gebruikt dan die term Yahweh Zebaoot. De koning die komen zal. Dat is heel opmerkelijk als je Psalm 24 leest, om zijn macht op aarde te vestigen. De eeuwige God, die Christus en mens werd, de zoon van David, hoe wonderlijk is dat? Hij zal eenmaal die koning zijn en zal regeren. We vinden dus deze titel, de Heere Zebaoot, voor het eerst in het boek Samuel. Dat noemde ik u net. David gebruikt als eerste die term. Samuel is het boek van de oprichting van het koningschap. Het volk werd steeds nog geleid door richters. Samuel was daar ook een van. Het waren mannen vol van de geest die orde op zaken stelden wanneer het mis was bij het volk. Maar op een gegeven moment dan wordt Samuel oud en dan nemen zijn zoons het over. En dan blijken die zoons eigenlijk net zo te zijn als de zonen van Eli, die hoge priester. En de zonen van Eli die sliepen met de vrouwen die de tempel moesten schoonmaken en die prikten zelf het lekkerste vlees van het altaar af. En het bleek dat de zonen van Samuel net zulke dingen deden. Dat is heel apart eigenlijk. Het moet ook pijnlijk geweest zijn voor Samuel. En het volk begeert dan een koning. En dan spreken ze uit, wij willen eigenlijk net zo zijn als de andere volkeren. En dan gaat het mis. Maar dat is verraderlijk, dat ligt op de loer. Want hoe dikwijls knaagt dat ook niet aan ons, dat wij als gelovigen net zo willen zijn als de andere mensen. Maar Paulus zegt toch, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. En er was een mooi lied, en ik vond het schitterend, het is met een man een beetje allemaal anders lopen, Gert Timmerman die zong dat, en die zong dat lied, tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha, een schitterend lied. En zo moeten we dat ook ervaren, gij geheel anders. Maar de Joden, zij wilden net als de andere volkeren zijn en ook een koning. En toen zei de Heer God, oké, jullie krijgen een koning en dat werd Saul. En met Saul is het misgegaan. Saul is een type van de valse koning, de antichrist. Type van die mens der wetteloosheid die in de eindtijd komt. En daarna heeft God zijn koning, dat is David. En David is type van Jezus Christus, de koning van God, de koning der koningen. Dus Samuel, boek van het koningschap, de Heere Zebaot, de Heere der legerscharen, de koning in ere die komen gaat. De laatste keer dat in het Oude Testament deze term Heere der heerscharen of de Heere Zebaot gebruikt wordt is in Maleachi 3, 4 vers 3. Ze behoort dus tot bijna ook de laatste zinnen van het Oude Testament. En daar staat, u zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker stof zullen zij worden onder uw voetzolen. Op de dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de heerscharen. Dus bijna de laatste mededeling van het Oude Testament is aan ongelovig volk, aan ongelovige wereld. Goddelozen zullen vertrapt worden, ze zullen tot stof worden op de dag die ik bereid. En dat zegt dan de Heere Zebaot. Dat zegt dus die hoogste in rang die dat hemelsleger aanvoeren zal. En dat gaat komen. Die naam garandeert oordeel over een goddeloze wereld. Maar is voor Gods kinderen, voor u, voor mij en ook voor Israël, een geweldige garantie. De Heere Zebaot, aan wie dus alle macht gegeven is, zal eenmaal zijn macht aanwenden tot bestraffing van de goddeloze zondaren, maar tot redding, bevrijding, heil van de godvruchtigen. Dat is onze toekomst. De Heere God gaat zich inzetten voor u, voor jou, voor mij, voor ons die geloven. Schitterend. Er staat er boven Zacharia 8 een positief woord. De beloofde zegeningen voor Israël, of wanneer je de NBG-vertaling hebt, daar staat er heilsbeloften. Het gaat om iets wat positief is, uiteindelijk. Maar in dit hoofdstuk 8 van Zacharia tellen we 15 keer die uitdrukking Yahweh Zebaot, Heere der heerscharen, Heere van de legermachten. 15 keer in dat kleine hoofdstukje wordt die grote machtige naam van God onderstreept. We moeten wel stellen dat de Heere God zich nadrukkelijk als de enige, als de grote, als de ware machthebber manifesteert. En hij laat het volk in nood zien dat hij de sterke is op wie zij en ook wij kunnen rekenen. En nadat de Heer Jezus was opgestaan, heeft hij toch dat geweldige woord gesproken. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Het is aan hem gegeven, de Heer Zebaot, die koning der koningen. Is dat niet prachtig, is dat niet hoopvol? Dat is mijn God, Dat is mijn Heer. Dat is mijn Heiland. Dat is mijn Verlosser. Hij heeft uitgesproken dat ik een vriend mag noemen. Want een vriend is onze Jezus. Dat is Jahwe. Zebaot. De Heere der Heerscharen. Heeft u al naar die dingen gekeken van de week op televisie? En u hebt daar natuurlijk Willem-Alexander met zijn Maxima zien lopen. Hebt u niet stiekem gedacht, wat zou het leuk zijn als ik daar ook zou mogen lopen? Ja, het lijkt mij schitterend. Lijkt me schitterend. Maar zo close mogen wij straks wel zijn met de Heere Zebaot. Wij zullen daar met hem verschijnen. Alle dingen op aarde mogen beven. Alle dingen op aarde mogen chaotisch zijn, onzeker lijken. Alle fundamenten mogen weggeslagen worden onder ons bestaan. Maar hij heeft het in de hand. En hij laat niet los wat zijn hand begonnen is. Ik weet niet wat uw leven is, ik weet niet hoe jouw leven is, ik weet wat mijn leven is een beetje. En ik weet dat het best wel een beetje kan fluctueren en dat het soms best wel heftig kan zijn. Maar hij laat niet los. Dus gegeven alle macht, de Heere Zebaot. Dat mag dus ook voor ons gelden. Wij voelen ons misschien klein, zwak. Misschien ook wel als nieuwe gemeente. Naar onze diensten komen niet de massa's. We imponeren niet met show en spektakel. Als je er goed over nadenkt, zijn dat vaak dingen die het vlees kietelen. Maar imponerend moet zijn in ons midden dat die Heere der Heerscharen, de God der legermachten, de Koning der Koningen, aanwezig is. En hem willen we hulde brengen. En dat moeten we ook uitstralen. Dat moet opgemerkt worden, zoals we dat in onze naam ook hebben willen uitdrukken. Emmanuel, God met ons. Als dat niet zichtbaar is, en als dat niet werkelijk zo is, dan hebben we geen bestaansrecht. Maar ook als de Heer met ons is, dan maakt het niet uit of we groot zijn of klein zijn, want we mogen er alleen maar zijn, ter wille en ter ere van hem. En daar gaat het om. Nu moeten we even opletten. Nu we zo nadrukkelijk die grote macht hebben gezien. Met enorme betekenis, Heere Zebaot. Dan lezen we in het volgende vers. Ik heb mij met grote naijver voor Sion ingezet. Ja, met grote grimmigheid heb ik mij voor haar ingezet. Hebt u hem? Je zult maar de vijand van Sion zijn. Je zult maar tegenstander van Gods volk zijn. Je zult je krantenkoppen maar met haat en leugen over Israël vullen. Je zult de lopen van je kanonnen maar richting Jeruzalem richten. Of de coördinaten van je GPS in je lange afstandsraketten op Tel Aviv hebben ingesteld. De Heere Zebaot heeft in zijn grote naijver zich voor zijn volk ingezet. Wee de vijanden van dat volk. Met grote grimmigheid, straks verderop in Zacharia, zullen we daar meer van horen. Maar hier staat toch al wel een beetje. Ik ben naar Sion teruggekeerd en ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal stad van de waarheid genoemd worden. De berg van de Heere, van de legermachten, de heilige berg. Is dat niet bijzonder? Fantastisch. Dat zijn woorden van hoop. Maar let wel, het is een belofte aan Jeruzalem, aan Juda. Er zijn nog altijd mensen die denken dat het de kerk is, ik heb dat eerder gezegd vanmorgen. Maar er staat echt Juda, Jeruzalem, daar gaat het om. We gaan een beetje de verschillen zien tussen vers 2 en vers 3. Dat is wel aardig, wel interessant. Belangrijk ook. Vers 2 laat ons namelijk iets zien van het hart van God. Van de overweging die God, mag ik het zo zeggen, op zijn studeerkamer maakt. Laat iets zien van zijn innerlijke overleggingen. Hij ziet hoe het met Juda is gesteld. Hij proeft hun situatie en nood en het laat hem niet onberoerd. Hij zag hen in Babel, vol rouw, verdriet, te midden van vijandschap. Ze hadden de harpen in de wilgen gehangen, hè, zo staat het ook in de psalmen. En ze zongen niet meer hun lied, want ze waren bedroefd, diep bedroefd. En hij zag dat en hij zag naar hen om en hij bracht hen terug, de tijd van Ezra, Nehemia, Zacharia, naar Juda en Jeruzalem. En nu zijn ze teruggekeerd en hij ziet de puinhopen van de stad en van de tempel en hij ziet de vijandschap van de volken daaromheen die dat kleine teruggekeerde landje wel van de aarde willen afblazen toen. Hij ziet de vijandschap van de volkeren. Dat was in de tijd van Zacharia. En dan overlegt die machtige God Sebaot. Ik heb mij in grote naijver voor Sion ingezet. Met grote grimmigheid heb ik mij voor haar ingezet. Dat is een belofte voor die teruggekeerden toen. Soms krijgen wij in onze situatie het gevoel dat de Heere God de grote afwezige is, ook in ons leven. Dan gebeuren er dingen die we niet begrijpen. Dan laat de Heere God dingen toe die verdriet en pijn brengen. Dan zuchten we wel eens de woorden die ook opgetekend zijn uit de mond van de Heere Jezus zelf. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En ik denk dat menige Jood onder de dreiging van de beul zo heeft geklaagd. En ik denk dat menige Jood met die woorden op de lippen ook de gaskamers zijn ingegaan. Want het kwam uit het Oude Testament. Maar niet alleen Joden, mensen van alle tijden, godvruchtige mensen, kennen die momenten van eenzaamheid, van moeite, van strijd, van onbegrijpelijk lijden en verdriet. En we zuchten allemaal wel eens die woorden. Waarom hebt u mij verlaten? Dat mist niet haar uitwerking op het vaderhart van God. Er komt een moment dat de Heere van de legermachten opstaat. Er komt een moment dat de Heere in grote naijver zich laat gelden. Dan zullen de legers uit die hemelse kazernes uittrekken. Dan zullen al zijn handelingen laten zien dat hij onverslaanbaar is. Dat hij niet weerlegd kan worden. Dat het onlogenbaar die machtige God is die in zijn zoon regeert. En opmerkelijk is dat hier sprake is van voltooide tijd, ingezet, voltooid deel wordt, heb ingezet. En dat betekent dat het eigenlijk al is gebeurd. Dat het eigenlijk verleden tijd is, maar het is nog niet verleden tijd. Maar dat is in dit taalgebruik wel zo voorgesteld. Dat is profetisch taalgebruik. Dat is taalgebruik van een gelovige. Taalgebruik dat zo zeker is van God en van zijn toegezegde bevrijding, dat het in het geloof eigenlijk allemaal al gerealiseerd is. Nog niet echt, maar voor ons geloof is het al wel echt. Dat is taal van het geloof. Is dat jouw taal? Het is in ieder geval taal van God zelf, want hij voert het woord. En dan gaan we naar vers 3, en dan gaan we het verschil zien. In vers 2 hoorden we dus het vaderhart van God, die overleggingen. Hij ziet het volk in nood. Ik ga er wat aan doen. Ik heb er eigenlijk al wat aan gedaan, dat is eigenlijk wat er staat. Hij is een grote naijver ontbrand. En dan lezen we in vers 3. Ik ben naar Sion teruggekeerd en zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden, de berg van de Heere van de legermachten, de heilige berg. Mooie woorden, maar hebt u er al iets van meegekregen? Hebt u het in de krant gelezen? Hebt u het op het journaal gezien, in de populaire talkshows gehoord? Ik denk het niet. Hier lezen we de andere kant. De gelovigen weten het zeker. God heeft beloofd, dus het zal zo zijn. Het geloof spreekt in voltooide tijd. Maar in de werkelijkheid ligt dat nog een beetje anders. Het is nog niet gebeurd. In het geloof wel, maar in het echt nog niet. Dat is een spanningsveld waarin wij leven. Dus al wel, maar nog niet. Alleen geloof kan die spagaat hanteren en begrijpen. God woont op dit moment nog niet midden in Jeruzalem. En Jeruzalem wordt bepaald nog niet de stad van de waarheid genoemd. God is nog niet teruggekeerd. En voor ons geloof, zo wordt het ook gesteld, is het al wel gebeurd. Ik vind dat een mooie, veelzeggende belofte. De belofte spreekt namelijk ook van terugkeer. Ik ben teruggekeerd. Daar zit wat aan natuurlijk. In Ezechiël 11 vers 23 lezen we dat de heerlijkheid van de Heere de tempel verlaat. Daar wordt dus beschreven dat de heerlijkheid van de Heere zomaar uit de tempel wegtrekt. Stel je voor dat hier...